BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
First to arrive is the warrior statesman Joseph Stalin. Mr. Churchill, wearing a shapka, seems to have picked up a bit of local color. Traditional headgear of the Caucasian mountaineers, it added to the PM's already extensive collection of hats. To the Big Three conference in the Crimea went not only the leaders of the three great Allied powers, but also the hopes and faith of all men who look to a future free from war.
Conferentie van Yalta in 1945, waar de deling van Europa werd bezegeld, zat de bewoner van Downing Street zich natuurlijk weer uit te sloven met een mal hoedje op. En nog steeds is voor de Britten schijnbaar alles een goede grap, maar die invloedssferen, dat moeten we niet meer doen. Daarmee wezen de VS en de NAVO deze week formeel de Russische eisen af in de crisis rond Oekraïne. Wat nu? Dat bespreken we bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Een beetje oorlogsdreiging mag ook bij hen de pret nooit drukken. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast is David Kriekemans, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. En als we hem hebben gebeld, dan weet u dat de situatie ernstig is. Ja. Welkom. Dag. Meneer Kriekemans, waar staan we nu na die formele afwijzing van de Russische eisen?
We zitten het enerzijds nog altijd, denk ik, op het terrein op een escalatiefase. In die zin dat natuurlijk in Wit-Rusland nog een aantal capaciteiten verder door Rusland worden ontwikkeld. Ook wordt er luchtafweer in Rostov aan de Don geïnstalleerd. Maar de gesprekken gaan wel verder. Met andere woorden, de Europeanen hebben nu toch een manier gevonden om aan tafel te geraken met via de Normandië-format. Dat is Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland. En er wordt ook een open lijntje gehouden met Italië en met Polen. En er is een nieuwe meeting in het vooruitzicht in Berlijn. Dus de gesprekken gaan verder. Ja.
Rob, niet alleen zorgelijk dat wij David Kriekemans bellen, maar ook dat alle kranten jou bellen. Ik zag je overal staan. Dat hing de VRT geloof ik nog aan de lijn voor een quote. Ik denk dat je ook als soort Rob de Wijk-index kan spreken van hoe meer jij geciteerd wordt, hoe penibeler de situatie is.
Dus ja,
hoe
schat jij dat? Dat is niet zo. Dat volgens mij is het een beetje gedeescaleerd de afgelopen dagen. Wat ik wel bemoedigend vond, is dat via zijn woordvoerder Poetin heeft laten weten dat hij toch wel wil doorgaan praten. Toen ik hier naartoe reed, toen hoorde ik in de auto Lavrov. En die zei, ja, we gaan toch maar doorpraten. Dit biedt toch voldoende aanknopingspunten, de brieven die zijn geschreven. Ik kan me niet voorstellen dat dat echt zo is. Dus dan moet je wel erg graag willen escaleren. Want ze krijgen gewoon helemaal niks voor elkaar op dit ogenblik. Maar ze zien natuurlijk ook wel dat die prijs door al die wapenleveranties, die worden natuurlijk gewoon steeds hoger opgeschroefd. En als de Russen vanuit hun denken iets niet willen, dan is het een grootschalige oorlog voeren waarin ze verzeild raken. Dus ik denk dat het beleid tot nu toe nog redelijk succesvol is.
En dat betekent, ik ben het er heel erg mee eens. Hè? Als je naar de militaire kant kijkt, een full-scale invasion vanuit het noorden is gewoon waanzin. Vreselijk veel doden. Het is ook zo dat de Russische bevolking helemaal niet staat te springen om te gaan vechten. We hebben daar statistieken over gehoord. Hè. Met andere woorden, het lijkt er gewoon echt op dat de Russen rationeel handelen. En dat ze zeggen van nou, het is misschien toch beter om nog eens even te gaan praten. Het probleem is alleen wel, als je zo hoog hebt ingezet en je krijgt uiteindelijk heel weinig terug, hoe ga je dat dan weer verkopen aan je eigen bevolking?
Dat is een goede vraag.
Voor meneer Kriekemans misschien.
Meneer Kriekemans. Ja. Hoe gaan we dit nou doen?
Wel, ik denk dat wat de Russen eigenlijk hebben gedaan is vooral om geopolitieke aandacht geschreeuwd. Hè. Dus ze hebben vooral die troepenopbouw gedaan, denk ik, om de aandacht te krijgen van de Verenigde Staten. Zij zenden daarmee ook wel een politieke boodschap in die zin dat ze menen dat de situatie en het statuut van de Oekraïne, dat voor hen een vitaal belang is. De vraag is dan natuurlijk, hoe gaan we dat... wat betekent dat? Langs de westerse zijde wordt er uiteraard gezegd... de Oekraïne moet zelf haar geostrategische lot kunnen bepalen. Maar voor de Russen is die uitbreiding van de NAVO... zien zij dat als een bedreiging. En dat lijkt er wel op... dat men die crisis een beetje heeft opgepookt... om dat debat te kunnen organiseren. Ja. Wat er wel nog, wat wel misschien niet onbelangrijk is... is wat we in alle verwarring vergeten zijn misschien... is dat er eind oktober... dat de Oekraïners Turkse drones hebben gebruikt... op de contactlijn met Donetsk-Lugansk. Ja. En dat er wellicht de Russen toen gecalculeerd hebben... dat er, want u herinnert zich... de oorlog Azerbeidzjan-Armenië, waar die drones eigenlijk een belangrijke impact hebben gehad. Hè. Ik denk dat daar de Russen hebben gecalculeerd dat als ze niets zouden doen, dat die situatie wel eens dusdanig zou kunnen zijn dat de Oekraïners dit gebied eventueel terug zouden heroveren. Dus dat moeten we wel meenemen in onze inschatting van wat Rusland nu de afgelopen weken en maanden gedaan heeft.
Maar dat is erg interessant, hè? Want wat gaat er nou met die twee republiekjes, Luhansk en Donetsk, gebeuren? Volgens mij deze week in de Duma wordt er gesproken over het erkennen van die landen als zelfstandige staten. Dat is al gebeurd door niet onbelangrijk Zuidoost-Ossetië.
Oh.
Ja, nee, maar Zuid-Ossetië is natuurlijk eenzelfde geval. Dat ligt bij Georgië. Het heeft zich in de jaren 90 onafhankelijk verklaard. Vervolgens is er een oorlogje ontstaan. En nou ja, om lang verhaal kort te maken, uiteindelijk garandeert Rusland de soevereiniteit van Zuid-Ossetië. En ziet dat ook als een land. Er zijn nog een paar wat rare staten die dat ook doen, maar eigenlijk niet. Maar als je dat dus gaat doen met die twee volksrepubliekjes in het zuiden van Oekraïne. En je ziet dat ze nu worden aangevallen en je gaat ze accepteren als landen. Dan kunnen die dus ook, volgens die redenering, Russen uitnodigen om dat land te helpen verdedigen. Ja. Dus in die zin, die droneaanvallen, die zijn dan een hefboom om dat voor elkaar te krijgen. En nou, grondwetswijziging 2020, Rusland gaat zich bezighouden met het beschermen van Russisch-talige buiten het eigen grondgebied. Dat zou wel eens een keer... De game changer.
Maar wat ik interessant vind is, we hebben nu ook een Chinees-Russische as. Xi heeft zich geuit, dat is wel belangrijk. Die zegt van, ja, ik vind eigenlijk dat Rusland hele goede argumenten heeft. Ja. Het probleem is alleen, China is doodsbang voor welke inmenging dan ook in de nationale soevereiniteit. Ja. Ja. En je zou natuurlijk, die hele Donetsk-Lugansk is natuurlijk een inmenging in soevereiniteit. Dus daar kunnen ze niet zo uitgebreid over praten. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat zou een precedent zijn.
Maar wat vind jij van die redenering over die twee volksrepublieken?
Dat lijkt mij het meest aannemelijke scenario. En dan denk ik ook nog, ik ga toch gewoon voorspellingen doen, want dan kunnen mensen me toch uitlachen.
Het grootste, toch wel.
Weet je, als dat gebeurt, dan ben ik dus bang dat het Oekraïense leger zich niet zal kunnen beheersen. Dat er fouten worden
gemaakt. Wat vind jij, David?
Ja, ik denk dat inderdaad dat op tafel ligt, hè, bij de Duma. Alle fracties zouden dit steunen. Er zouden zo ongeveer 700.000 Russische paspoorten in heel die regio zijn uitgedeeld. Dus dat is een realistisch scenario. Maar de vraag is of we dat langs westerse zijde niet kunnen verhinderen. En dan wil ik de volgende redenering ontwikkelen. Dat we eigenlijk kunnen vaststellen nu dat het Westen en ook de Verenigde Staten door haar acties eigenlijk blijkbaar met veel meer dan we initieel dachten de territoriale integriteit van de Oekraïne wil verdedigen. En de vraag is dan of dat we niet terug eens een keer moeten kijken naar het Budapest-memorandum van 1994. U kan zeggen dat is politiek dood natuurlijk. Hè. In ruil voor het afgeven van hun nucleaire wapens was er toen een zeer onduidelijke bescherming en garantie die de Verenigde Staten, Rusland, maar ook Frankrijk, Verenigd Koninkrijk gaven. De vraag is of dat niet eventueel terug op tafel kan om te verhinderen dat Donetsk-Lugansk zich onafhankelijk zouden verklaren.
Dat is een papieren exercitie. Kijk, de Duma, dat is ook een papieren exercitie. Hè. Iets erkennen is makkelijk, maar iets voorkomen... zo'n papieren exercitie is wel heel erg lastig. Want dit wordt namelijk in de Duma besloten. En je kan moeilijk de Duma bombarderen. Hoe zou je dat dan willen voorkomen ter plekke?
Wel, ik denk dat we nu in de verkenningsfase zitten. Die Normandië-format die is vooral ook nog eens een keer nog een andere exercitie aan het kijken naar de Minsk II-akkoorden. En of er een pad is om die Minsk II-akkoorden te implementeren. Hè, want dat is de facto niet gebeurd. En je zou dus, je zit nu eigenlijk in een verkenningsfase om te zien welke componenten er eventueel terug tot leven gebracht kunnen worden. En ik denk dat Poetin wel zijn Duma onder controle heeft. Dus met andere woorden, hij zal daar maar pas op de knop drukken om dat te doen, als hij denkt dat, dat die andere opties, dat die niet meer levensvatbaar zijn.
En even dat van Minsk, ging dat dan om het gedeeltelijke autonomie voor die rebellenstaatjes en dat je het weer terug in Oekraïne integreert?
Ja, het Minsk II-akkoord is van september 2014 en daar zaten een aantal elementen in. Het terugtrekken van de zware wapens onder andere. Drones zaten daar niet in ten andere, hè, dat zeggen de Oekraïners. Hè. Maar ook de OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die zou monitoren. En ook, niet onbelangrijk en politiek zeer gevoelig voor meneer Zelensky, een proces om naar een nieuwe grondwet te komen in de Oekraïne en om autonomie te geven aan deelgebieden. Want we mogen ook niet vergeten dat in het oosten van de Oekraïne dat het gebied ook een andere economische samenstelling heeft. Dat is zware industrie, staal, mijnbouw, een beetje wapenindustrie. Pas daar de westerse recepten op toe en een generatie zit zonder werk. Dus met andere woorden, de idee is daar ook dat er niet alleen veiligheidspolitieke verzuchtingen zijn, eventueel taalkundige, maar dat er ook bepaalde economische verzuchtingen zouden zijn. En dan zou je op zijn Belgisch, als het ware, ook meer bevoegdheden kunnen geven aan die regio's. En dat moet voor een deel ook de geo-economische angel uit de wonden halen, zal ik maar zeggen.
Ja, want zo'n land kan nooit meer lid worden van de NAVO als je dat gaat doen. Daar komt het feitelijk op neer.
Ja, dan heb je maar dat is natuurlijk ook wat Poetin wil. Ja, dat is wat Poetin wil natuurlijk.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en begin ieder weekend in de sfeer van oorlogsdreiging. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is professor David Kiekermans. We praten natuurlijk over de Oekraïne-crisis. En we hadden het net over wat Poetin wil. Hij zou dus via die Minsk-akkoorden alsnog Oekraïne buiten de westerse invloedssfeer kunnen houden.
Nou ja, dat is een idee wat we nu bespreken. Of Poetin dat daadwerkelijk wil, dat weten we natuurlijk niet.
Wat zou meneer Kiekermans wat u betreft de status voor Oekraïne kunnen zijn om de Russen te accommoderen?
Wel, een andere oplossing natuurlijk, die niet populair is in het Westen, is om terug te keren naar het statuut dat de Oekraïne had. En dat was een de facto neutraliteitsstatuut. De Oekraïne betekent letterlijk grensland. En we moeten toch vaststellen dat het ingeprangd zit tussen twee invloedssferen en dat beide zijden bereid zijn om dat het met andere woorden verscheurd dreigt te geraken tussen de twee. Als het zou terugkeren naar dat statuut, kan het misschien een ontmoetingszone zijn.
Liever een invloedssfeer dan allemaal doden, zou je kunnen zeggen. Maar het probleem is dit, ook in machtspolitieke zin. Oké, stel je voor dat we komen tot zo'n neutrale status. Hè? Neemt Poetin daar dan genoegen mee? Want dan heeft hij dus met al dat wapengekletter, heeft hij dat gekregen. Dat is ook weer een prikkel om misschien nog weer eens verder te gaan.
Ja, dat is natuurlijk wel een probleem.
Ja. Dat is het geval.
En neutraal, wie bepaalt dan of dat land neutraal is? Dat is echt de hamvraag. Het is niet zo dat het Westen kan zeggen van oké, dan moet je maar neutraal worden. Dit is geen Yalta.
Nee.
Dus dat moet dan helemaal vanuit Oekraïne zelf
komen. En dat gaan ze niet doen.
En dat gaan ze niet doen op dit moment. Nee, dat gaan ze niet doen. Dat land is in zekere mate verscheurd, niet helemaal. Het neigt naar het westen toe. Dus in neutraliteit, zeker als je een beetje anti-Moskou bent, die zit er echt niet in. Althans, dat gaat niet een besluit worden die de Oekraïners zelf zullen nemen.
Poetin heeft van de Oekraïne een nazistaat gemaakt. Ze zijn veel anti-Russischer geworden door al dat wapengekletter. En Oekraïne is ook helemaal geen degelijke staat. Het is ook echt bestaat met grote problemen. Zelensky is ook niet de potentiële Nobelprijswinnaar van de staatsleiders. Hè?
Kijk, de hele discussie die we hebben gehad over Minsk en al dat soort dingen. Ja, dat zou op termijn kunnen gaan spelen. Maar ik denk dat op korte termijn is het veel meer dat je dus echt heel concreet gaat praten over een aantal vertrouwenwekkende maatregelen. Ik denk dat dat echt een eerste stap is. Haal de spanning eruit. Door afspraken te maken over het aanmelden van troepenbewegingen, het aanmelden van oefeningen, wat de Russen ook niet doen. Die knippen gewoon zo'n oefening op in een hele hoop kleine padjes, waardoor het niet meer hoeft te worden aangemeld bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Je kunt afspraken maken over wapensystemen. Je kunt weer afspraken maken of laten herleven over overvliegrechten om controles uit te voeren. Open skies, door Trump in de vuilnisbak gegooid. Nou, dat kan je allemaal doen. En ik denk dat dat hele concrete eerste stappen zijn. En dan verschuift de discussie heel snel naar de OVSE. En als je dat vertrouwen hebt, dan kun je denk ik doorgaan met discussies over hoe ga je om met Minsk. Maar je moet eerst gewoon zorgen dat er letterlijk rust bij de stukken komt in Oekraïne.
David? Ja, absoluut. Ik deel die mening. Ik deel die mening. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de westerse landen nu ook eigenlijk moeten vragen van Rusland om nu stapsgewijs te deescaleren door het terughalen van troepen. Want we kunnen natuurlijk niet onderhandelen onder bedreiging, hè, want er is iemand aan tafel die een wapen mee heeft. Dat is zeer moeilijk. Dus er moeten in eerste instantie stappen genomen worden om inderdaad aanmelding van. Dus met andere woorden, ik denk dan dat die wapens die ook naar de Oekraïne zijn gebracht, dat die eventueel gefaseerd kunnen teruggetrokken worden als de Russen hetzelfde doen.
Gaat niet gebeuren.
Wel,
denk ik niet. Ik denk dat zolang als die discussies lopen, dan zal dit hooguit de uitkomst kunnen zijn van een proces. Kijk, met betrekking tot de troepen die Rusland heeft samengetrokken in het westen van het land. Dat is vrij simpel. Daarvan zal Poetin zeggen, ja hoor eens even, ik moet zelf weten wat ik in mijn eigen land doe.
Ja.
Want jullie NAVO doen dat ook. Dus no way, dat gaan we dus niet doen. En daar heeft hij een punt. Dat is ook zo, want wij bepalen ook, en dat is ook nog een keer kennelijk in die brieven bevestigd, wij bepalen gewoon wat wij doen in ons eigen grondgebied en binnen ons eigen bondgenootschap. Dus dat gaat niet gebeuren. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. Dan vervolgens probeer je letterlijk te komen tot rust. Het afbouwen, eigenlijk accepteer je de status quo. Dat is denk ik het meest handige wat je nu doet. Althans, als ik onderhandelaar zou zijn, zou ik het zo aanpakken. En dan vervolgens ga je een discussie hebben, nou ja, wat ik net zei, over die vertrouwenwekkende maatregelen. En als dat goed is, dan kom je in de volgende fase terecht. Dan kan je gaan terugtrekken en dan kan je over. En dan als nieuwe fase kan je bijvoorbeeld over die minstere akkoorden gaan praten. Zo zie ik het een beetje voor me. Dat zou kunnen gebeuren.
En als ondertussen nou Rusland die rebellenrepubliekjes erkent een deze weken, wat doet het Westen dan? Volgen dan sancties? Of is dat van, nou ja,
dat is een grote vraag. Kijk, Biden heeft al een keer opgemerkt dat als het iets kleins is, dat hij niet weet hoe groot de behoefte is van de Europese bondgenoten om achter Amerika te gaan staan met harde sancties. Ja. Ik denk niet dat er dan hele harde sancties gaan komen.
Ja. Dat is winst voor Poetin.
Maar hij heeft dus wel een situatie gecreëerd waar die echt een onoverzichtelijk probleem creëert, zowel voor Oekraïne als voor de NAVO. Ik bedoel, dit is het nogmaals. Met ditzelfde probleem, exact hetzelfde probleem, zit Georgië op dit ogenblik. En in ieder geval heeft hij daarmee voor elkaar gekregen, en daarom is zo'n aantrekkelijke optie, dat eigenlijk door gewoon een papieren erkenning dat land nooit meer lid kan worden van de NAVO. Mm-hmm. Zo simpel is dat.
Mm-hmm. Ja, en dat is het uiteindelijke doel natuurlijk van Poetin. Hè. Dus hij zit nog altijd op koers. Zijn onderhandelingspositie is eigenlijk redelijk sterk. Ja. Dus we moeten alleen natuurlijk opletten dat er geen ongelukken gebeuren. Of, en ik denk ook dat Biden in zijn eigen calculatie, want u heeft misschien gisteravond gehoord onze tijd dat er een gesprek is geweest tussen Biden en Zelensky.
Ja.
En blijkbaar onmiddellijk na het gesprek had een naaste medewerker van Zelensky gezegd dat het niet goed gelopen was. Ja. Dat heeft men dan gecorrigeerd in de externe communicatie. Maar Biden wilde ook niet nog meer gesofisticeerde wapens naar de Oekraïne sturen. En ik denk dat dat ook eigenlijk een boodschap is naar de Oekraïne. Dat de Oekraïne zich nu ook niet emboldend mag vinden,
exact.
Mag voelen.
Ja,
om zelf nu het heft in eigen handen te nemen in Donetsk, Lugansk. Want dan komen we in een scenario terecht dat we misschien niet meer kunnen controleren.
En dan kom ik dus bij dat opmerking die je in het begin maakte. Ik vind dus de grootste probleem de beheersing straks van Oekraïne zelf. Zeker ook als je dus die drones hebt. Die drones kan je natuurlijk makkelijk inzetten. Hè? En dan heb je dus een ongeluk. En dan moet Rusland daar ook op reageren en zo. Dus ik ben daar niet...
En ik weet ook niet of Poetins onderhandelingspositie nou zo ongelooflijk sterk is. Het is echt opvallend dat de Europese Unie echt buiten schot blijft.
Ja.
En dat is de grootste handelspartner van Rusland, dat weten ze. De Unie wordt niet aangeschreven. En in de hoop dat de Unie ook niet meegaat met Amerikaanse sancties. En die kunnen in dit geval redelijk ontwrichtend werken in Rusland. Vooral als je, daar hebben we het eerder over gehad, over als je halfgeleiders niet meer kunt gaan exporteren naar Rusland, heb je echt een probleem. Dus er zijn mogelijkheden en dat weet Poetin ook wel. Dus ik moet nog kijken hoe dit natuurlijk gaat aflopen. Maar het is geen toeval hoor dat die EU buitenschot blijft.
Ja, dat is absoluut zo. De vraag is natuurlijk, ik denk dat er vooral onderhandeld is geweest tussen de Europese landen en ook de Verenigde Staten om een bepaald pakket te identificeren. Maar ja, we zullen moeten zien wat de exacte situatie is om dan vast te stellen welke specifieke sancties het uiteindelijk zullen worden natuurlijk. En we zullen daarmee ook in eigen vlees gaan snijden, want we moeten ons niet de illusie hebben dat er dan ook geen tegenreactie zal zijn. En natuurlijk de lachende derde in dit verhaal potentieel is, denk ik, de Chinese Volksrepubliek. Ja. Omdat we toch hebben gezien dat een aantal van onze sancties uit 2014 ervoor gezorgd hebben dat een aantal handelsrelaties zich herzet hebben. En dat ook alle extra capaciteit die de Russen nog hadden met betrekking tot gas, dat die richting Azië afgebend wordt. Dus met andere woorden dat Rusland en China verder gaan samenwerken en er uiteindelijk minder hefbomen zijn. Er zijn nog altijd heel wat hefbomen, zoals Rob terecht aanhaalt bij die halfgeleiders. Maar dat we dat Rusland verder afdrijft, zal ik maar zeggen.
Van Rusland en Europa via de VS naar China. Dan zijn we volgens mij de hele wereld weer rond. En kunnen we afronden, althans op de radio. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Hans Miske vraagt, is er iemand die al snapt waarom de Russen dit doen en waarom de Russen dit doen en waarom ze dit nu doen? Ha, stukje psychologie van de koude grond, van Hans zelf. Er gaan al lang geruchten over de gezondheid van Poetin. Zou hij het herenigen van de broedervolken als zijn erfenis zien, waardoor de-escalatie dan moeilijk wordt?
Nou, wel een terugkeer naar, laten we zeggen, 30 jaar geleden gedeeltelijk. Hè? Ik bedoel, hij krijgt het nooit meer voor elkaar om de Sovjet-Unie te herstellen. Althans niet een Rusland binnen de grenzen van de Sovjet-Unie. Kijkt niet voor elkaar. Maar wel dat zijn land serieus wordt genomen. En dat er inderdaad weer een terugkeer komt naar invloedssfeer waarachter hij zich veilig kan wanen. En het grote punt is, vind ik, ja, het is natuurlijk gewoon een typisch moderne staat. Niet een postmoderne staat zoals wij hier in West-Europa hebben. Waarin we alleen nog maar denken in termen van democratie en mensenrechten. Dit is gewoon pure keiharde veiligheid. En veiligheid is militaire veiligheid. En dus heb je veiligheid nodig door middel van bufferzones. Ik bedoel, dat is wel te begrijpen. En daarvoor zit natuurlijk die enorme animositeit die zich heeft opgebouwd sinds de ondergang van de Sovjet-Unie. Dus het is allemaal wel verklaarbaar wat hier gebeurt. Goed, maar wel verklaarbaar.
Poetin wil Europa verdelen, eerlijk. Hij wil Europa en Amerika onderling verdelen. En hij wil toe naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur, waarbij dus Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Dat is wat hij wil. Het gaat hem helemaal niet zozeer eigenlijk om de Oekraïne, maar het gaat erom dat die vreselijke beledigingen van die NAVO-expansie en van het feit dat Amerika en de NAVO altijd maar alles voor het zeggen hebben, dat dat voorbij is. En dat hij ook als great power, als enige mag praten met Biden, hè, zonder dat Europa erbij is. Dat betekent dat Poetin is dus veel belangrijker dan Macron, hè, en Boris Johnson en meneer Scholz. Hè. Dat is de psychologie.
Ja, tegelijkertijd is het ook een beetje een stresstest, denk ik, voor Europa.
Ja.
En de Russen hebben heel wat interessante informatie nu, hè, over hoe positioneert zo'n nieuwe Duitse regering zich.
Ja.
Wat zeggen de andere landen? Wat zou er in welk scenario gebeuren? Dat is allemaal heel interessante informatie, denk ik,
op dit
voor
moment,
het Kremlin.
Op dit moment.
Mm-hmm.
Maar ik ben ervan overtuigd, als het erop aankomt, dan gaan de Duitsers mee, hoor.
Ja.
Dus, natuurlijk.
Ja, nee, ja. Maar ik denk dus dat ze wat dat betreft in Rusland niet echt een 100% zuiver beeld hebben van hoe dat hier werkt. Verkijken zich echt op democratieën. Ze denken dat we een decadent zootje zijn. En dat gedeeltelijk is dat ook wel zo. Maar tegelijkertijd, als we worden uitgedaagd als democratieën en er worden besluiten genomen, dan gaan we er ook achter staan.
Rob, ik ben het met je eens, maar het is wel heel spannend. Want bijvoorbeeld, Poetin praat dan dus met het Italiaanse top van het bedrijfsleven. Draghi heeft gezegd, doe dat nou niet, jongens. Ze hebben het wel gedaan. Hij bood dus toen gas aan tegen een lage prijs, ook tijdens een oorlog. Hè. Habeck, je weet, de Groenen zijn tegen Nord Stream 2, maar die heeft nu zelf ook gezegd, ja, Swift is toch niet zo'n goed idee. Dus met andere woorden, het voor Poetin het wel genieten van die enorme verdeeldheid binnen Europa. Maar ik denk wel dat Rob gelijk push kan. To show.
Ja, maar het is altijd zo geweest.
Ja. Dan,
uiteindelijk zijn we altijd bij elkaar gekomen. En daar zijn nogal wat landen, en ook Bin Laden, is daar op stuk gelopen. Die dachten ook wel, de hele westerse wereld die gaat niet reageren en we kunnen doen en laten wat we willen. Is niet zo.
Ja. We blijven nog even bij Poetins persoon met de vraag van Gerard Hollandese. En die zegt, in kanttekeningen bij Hitler noemt Hafner het eindspel van de Tweede Wereldoorlog, het opengooien van de Oostflank, ingegeven door het onvermogen van Hitler over zijn eigen bestaan heen te kijken. Zou de actie van Poetin ook een dergelijk onvermogen en daarmee geen staatsman te zijn wijzen?
Ja, maar het grote verschil, kijk, Hitler was een racist. En dat racisme leidde ertoe dat hij dus Joden moest vermoorden. Dat is vreselijk. En het moest ook vooral naar het oosten gaan. Dat was machtspolitiek een heel grote fout van Hitler. Want het werd de ondergang van dat nazi-rijk. Had natuurlijk nooit Rusland moeten aanvallen. Hier, Poetin heeft van dit soort dingen geen last. Hij denkt 19e eeuw, hij denkt langs machtspolitieke lijnen.
Maar wel rationeel.
En hij probeert zo te schaken dat Oekraïne gewoon geen NAVO-lid meer kan worden. Hitler was echt krankzinnig.
Echt waar?
We hebben het te weinig over Hitler in dit programma, vind ik eigenlijk.
Ja, maar dat is natuurlijk ook zo wat Arjel zegt.
Roel Elsinger vraagt, waarom doet een westerse coalitie niet een air policing missie een paar jaar boven Oekraïne? Dan zal Poetin het luchtruim toch niet invliegen en een grondinvasie weird worden.
Nee, dan heb je troepen. Of ze nou in de lucht zijn of op de grond, dat maakt dan helemaal niet uit. Op het grondgebied of boven het grondgebied van Oekraïne. Als je zegt van, en dat zou ik ook niemand aanraden, om grondtroepen, gevechtseenheden in Oekraïne te hebben, dan moet je ze er ook niet boven hebben. Dan word je echt onderdeel van een conflict en dan dat kan escaleren tot een direct treffen tussen Rusland en de NAVO. Dat moet gewoon niet. Daarvoor is Oekraïne, laten we het ook even gewoon zo zeggen, niet belangrijk genoeg.
Kiev is geen derde wereldoorlog waard.
Nee.
Reinier Bosman vraagt, wie wordt de grootste verliezer van deze crisis? Oekraïne, Rusland of Duitsland of iemand anders? En de grootste winnaar, de VS, Rusland of misschien wel het VK?
Oeh, dat is een niet te beantwoorden vraag. Laten we maar gewoon zo'n gok doen. David, wat vind jij?
Goh, De Oekraïners zijn sowieso op dit moment de grootste verliezers, denk ik natuurlijk.
Ja, dat denk ik ook.
Want er wordt over hun hoofden heen gesproken. Ja. Ik denk dat het te vroeg is daarvoor. Laten we hopen toch dat het de diplomatieke processen zodanig kunnen zijn dat er vanuit de crisis toch een debat kan ontstaan over de bredere transatlantische, maar ook Europese veiligheidsarchitectuur en hoe die georganiseerd kan worden op een manier dat er toch die angst en ook de belangen anderzijds, dat er toch iets mee gedaan wordt. Elke crisis is ook een opportuniteit, zou ik zeggen.
Ik zou zeggen, op korte termijn is Rusland de winnaar, want hij kan beperkte militaire operaties doen en die kan die ook consolideren. Op de lange termijn is het stomste wat je kan doen, want Rusland moet natuurlijk gewoon hervormen. En dat moet meedoen met de nieuwe industriële revolutie. Die moet gaan nadenken over wat gaan we doen na olie en gas.
Ik denk dat op termijn of dat Biden wel eens de winnaar kan worden van deze crisis. En dat heeft te maken met het feit dat hij niet mag verliezen. En hij zal er alles aan doen om niet te verliezen. Want ik denk dat ze in Beijing heel erg goed zitten te kijken wat er gebeurt hier in Europa.
Zeker.
Als Biden dit verliest, dan kan
Taiwan.
Dan kan Xi doorpakken op Taiwan. Want dan heeft hij te maken met een land dat gewoon echt zo is afgegleden dat je dat risico wel kan nemen. Dus, en Biden weet dat. En hij probeert dus de democratische wereld achter zich te krijgen. Dat is consequent geprobeerd de afgelopen tijd. Dus als dit een strijd is van tussen wat Biden zegt, tussen democratie en autocratieën, dan mag hij dit niet verliezen. En dan zal hij dus heel erg ver gaan.
Ja.
Dus ik denk dat als je dan gewoon kijkt wat de kaarten zijn in combinatie met de sancties, er zullen wel lelijke dingen gebeuren. En ook ten aanzien van Oekraïne. Maar uiteindelijk, dan is het een beetje vergelijkbaar met wat er is gebeurd tussen de Europese Unie en Wit-Rusland met die vluchtelingencrisis. Dat heeft Lukashenko, de baas van Wit-Rusland, gewoon verloren. En dat is ook heel lelijk gegaan. Maar dat soort lelijke overwinningen zijn wel overwinningen.
RPS vraagt, 30% van de Europese akkerbouwgrond ligt in Oekraïne. Krijgt de Europese voedselvoorziening een klap als een groot deel van de graanschuur van Europa en de Oekraïnse graanhavens langs de Zwarte Zee in Russische handen komen?
Denk het niet.
Rusland is al de grootste graanexporteur zelf geworden.
Ja.
Door de eerdere sancties?
Ja, ik denk het niet. Ik denk dat die autonomie op dit gebied van Europa kan eigenlijk op dit ogenblik alleen maar in gevaar komen door Europa zelf. Met name door de Green Deal. Het afbouwen van agrarische bedrijven in Europa, omdat die te vervuilend zouden zijn. Dat is wel een vrees. Maar dit denk ik niet.
Ik zag wel ergens dat door de spanningen rond Oekraïne de graanprijzen flink omhoog zijn gegaan.
Ja, maar de beurzen zijn ook gedaald. En dan vraag je dus ook af waar dat goed voor is.
Okay. Paulina Baars vraagt, hoe is het gelukt voor Amerika en VK om weg te lopen van hun verantwoordelijkheid voor Oekraïne volgens het Boedapest-memorandum van 1994? De verantwoordelijkheid om garant te staan voor Oekraïnse integriteit en veiligheid in ruil voor het inleveren van kernwapens.
Dat klopt niet. We stonden niet garant voor de integriteit en de territoriale integriteit van Oekraïne. Dat is gewoon niet zo. Het is geen verdrag.
Artikel 5 is van de NAVO, niet van het Boedapest.
Het is een memorandum waarin iedereen zei van laten we dan maar de soevereiniteit erkennen. En dat was het ongeveer. Ik bedoel, even zeer gechargeerd.
Ja, dat klopt, want de Verenigde Staten heeft dat achteraf ook nog eens in een verklaring uitgevaardigd om te zeggen dat dat geen automatisme was. Ja, voilà.
Julia vraagt, hoe waarschijnlijk is het dat Poetin al dan niet met wat gecamoufleerde militaire hulp een coup pleegt in Oekraïne om in Kiev een Russisch gezinde Oekraïnse president te installeren die vervolgens de Russen kan uitnodigen om permanente militaire aanwezigheid te verwezenlijken?
Ik acht het niet uitgesloten dat hele Britse verhaal, dat kwam via de Britten, dat het allemaal onzin is. Het is gewoon, het kan
net zoals
de Russen aan deceptie doen, doen wij dat zelf ook, hè?
Ja.
Maar er kan ook een kern van waarheid in zitten. Maar
het zou wel makkelijk zijn. Ja. Maar kijk, als je dat gaat doen, dan heb je ook wel echt een probleem.
Ja,
want dan kom je compleet op ramkoers met Amerika en de NAVO te liggen.
Ja, absoluut.
Dus ik weet niet of dat nou zo'n logische strategie is.
Ja, ik vraag mij ook af of het realistisch is. Maar misschien kan je wel natuurlijk vuurtje stook doen verder in het oosten van de Oekraïne, in Russisch sprekende gebieden. Ja. Dat kan eventueel wel.
Tot slot de vraag van Ron Boy. De Russische troepen komen massaal Wit-Rusland binnen. Is dit niet gelijk een machtsovername / annexatie van Wit-Rusland? En heeft de Russische president helemaal niets meer te zeggen in zijn eigen land? Dit valt minder op door de crisis in Oekraïne.
Maar dat is natuurlijk waar. Hè? De hele Wit-Russische spel is helemaal in het voordeel van Poetin geëindigd. Hè? Poetin is dus, heeft veel macht. Lukashenko hangt nu echt. Poetin moet het heerlijk gevonden hebben, wat de fouten die Lukashenko maakte. Want hij kan nu doen en laten wat hij wil, doet hij dus nu ook. Ik geloof er geen bal van dat er troepen vanuit het noorden naar Kiev. Ik geloof het gewoon niet, omdat het zoveel. De kosten zijn zo hoog. En Poetin is niet gek.
Het past ook niet in het Russische denken. Om een soort offensieven te doen en verzeild te raken in een uitzichtloze strijd. Dat past gewoon niet in het denken.
Tenzij Poetin met kou kiezen disease krijgt. Hij moet echt gek worden dan.
Maar het is gewoon een machtspolitiek om te intimideren natuurlijk. Ja. Maar het is wel juist, inderdaad, Poetin is de grote winnaar van de Wit-Russische crisis, zullen we dan maar zeggen. Ja. En wat nu terug op tafel ligt, is het Unieverdrag natuurlijk. Hè, om uiteindelijk richting een geleidelijke integratie te gaan van Wit-Rusland en Rusland. Dus dat zouden we ook nog wel eens kunnen zien ergens in de komende jaren.
Zeker.
Dat hij niet Oekraïne, maar wel Wit-Rusland.
En Lukashenko was altijd op de rem. Ja, nu kan hij niks meer.
Ja.
Nou, mooie conclusie. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan David Kriekemans. En tot volgende week.
Graag gedaan.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.